De voorzang, gemeente, is vanmorgen Psalm 106, het 26e vers. Geloofd zij Israëls grote God, zijn gunst schenk ons dit heilgenot. Zo zullen wij zijn goedheid danken. Dus Psalm 106, vers 26, het laatste psalmvers van Psalm 106. Deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen zo meteen Psalm 100, daarvan de verzen 1, 3 en 4. Psalm 100, maar eerst nog een paar afkondigingen. De collectes zijn bestemd voor de kerk, de kerkelijke kas, met name de zendingskas en bij de uitgang voor het bouwfonds. Zaterdag 8 december is er een speciale orgelavond. Dan zal ons vernieuwde orgel in gebruik genomen worden. Het begint om 7:30. Als u meer gegevens wilt hebben, dan kunt u die op onze website vinden. Zaterdag 8 december, 7:30. Iedereen hartelijk welkom. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is vanmorgen ook weer uit het boek Hosea, en wel het derde hoofdstuk. Dus Hosea, het derde hoofdstuk. Maar nu dan Psalm 100, vers 1, 3 en 4. Thank you. poorten in. Psalm 119, vers 62, gaan we zo meteen zingen nadat we naar Gods heilige wet hebben geluisterd. Psalm 119, vers 62. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid in het uitzien naar uw heil met heet verlangen. Dus het 62e vers van Psalm 119. We lezen vanmorgen de wet niet uit Exodus 20, maar uit Deuteronomium 5. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vader heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij, die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg, vanuit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heere en u in, om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. En hij zei: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u heeft geboden. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf bent geweest in het land Egypte. En dat de Heere uw God u van daar uitgeleid heeft. Met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heere uw God u geboden heeft. Opdat uw dagen verlengd worden. En opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel. Nog op iets wat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot heel uw gemeente op de berg vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken, met een luide stem. Hij voegde er niets aan toe en hij schreef ze op twee stenen tafels en gaf ze mij. Hosea 3. Hosea hoofdstuk 3. Daar staat boven beeld van Gods geduld. De Heere zei tegen me: ga opnieuw. Bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt. Zoals de Heere de Israëlieten bemint, hoewel ze zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Die rozijnenkoeken die werden geofferd bij de Baalsdienst, dus het eten van die koeken, dat hield samen met het meedoen met die Baaldienst. Voor 15 zilverstukken en anderhalve homer gerst kocht ik haar toen voor me. En ik zei tegen haar: u moet veel dagen bij mij blijven en u mag geen hoererij bedrijven. En u mag geen andere man toebehoren. En ook ik zal niet bij u komen. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven. Zonder offer en zonder gewijde steen. Zonder efod en afgodsbeelden. En daarna zullen de Israëlieten zich bekeren. En de Heere hun God zoeken. En David hun koning. En ze zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden. In later tijd. Tot zover Hosea 3. Maar voordat we naar de boodschap van dit gedeelte gaan luisteren, willen we eerst samen bidden om de leiding van Gods geest, die altijd onmisbaar is als we de woorden van de Heere overdenken. We willen vanmorgen ook dankzegging en voorbeden doen. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat broeder en zuster Beckerman van Gerestein van de Stationstraat, mocht herdenken dat ze in de afgelopen week 25 jaar getrouwd waren. Zuster Klumpenaar Heuvelman van de Schokkingstraat was vanwege longproblemen opgenomen in het ziekenhuis, maar mocht gisteren weer naar huis. En we willen ook samen de heren ervoor danken dat Peter en Anita Akkerman de Kruif, ze gaan met ons meeleven, ze komen over naar onze gemeente, dat zij verblijd werden van de week door de geboorte van een dochtertje. En dat dochtertje, dat hebben ze de namen gegeven, Teresa Anna Willemijn. En de roepnaam wordt Teresa. En dat is niet alleen een zaak van felicitatie, maar zeker ook van dankzegging. Wij willen voorbeden doen voor zuster van Appeldoorn, van de Bergvink. Want ze zal naar het ziekenhuis moeten voor een knieoperatie. En we willen ook voorbeden doen voor zuster Drent van de Bos, van de Terborgstraat, die gisteren voor behandeling moest worden opgenomen, heel onverwachts, in het ziekenhuis van Ede. Laten we zo samen het aangezicht van de Heere zoeken, met dankzegging en met voorbeden. Wat het kerkelijk jaar betreft, mogen wij vandaag de eerste Adventszondag beleven, Heere. U geeft ons dat. En dat betekent dat we alweer ons mogen voorbereiden op de herdenking van uw komst in het vlees, o Heere Jezus Christus. Want dat is kerstfeest toch, dat u uit de hemel afdaalde. En dat u ons vlees heeft aangenomen. En dan mogen we ook altijd er weer bij stilstaan waarom u dat deed. U bent aan ons gelijk geworden om ons te verzoenen, om ons te verlossen. Wat een machtig evangelie is en blijft dat toch. Maar in de Adventsweken, dan mogen we ons niet alleen maar voorbereiden op de herdenking van dat geweldige kerstevangelie, ook mogen we al verder kijken. We mogen als gemeente van het Nieuwe Testament al uitzien naar de tweede komst van de Heere Jezus Christus. En als Hij terugkomt, dan wordt alles nieuw. Dan zal het paradijs weer hersteld worden. En met prachtige beelden wordt ons dat toch ook in uw woord voorgehouden. Dan zullen dieren die elkaar nu nog naar het leven staan in harmonie samen zijn. Dan zal er vrede zijn. Dan zal er geen ziekte, geen verdriet, geen pijn, geen vragen en spanningen meer worden gekend. Heere, leer ons daarnaar verlangen. En soms kan dat natuurlijk ook al in ons leven een geweldig verlangen zijn. Zeker als we in ons bestaan geconfronteerd worden met al die moeite en al die zorg. Als elke keer weer opnieuw het leven zo zwaar is. De teleurstellingen er zijn. Soms de bitterheid van het leven wordt ervaren. Heren, dan kunnen we toch zo extra verlangen naar die tijd waarin alles nieuw zal zijn, volkomen zal zijn. U bent een God van een volkomen zaligheid. We mogen het verwachten op grond van uw beloften, die ja en amen zijn. Beloften die waar zijn. Heren, wij willen samen bidden om uw zegen. Als we zo meteen uw woord met elkaar gaan overdenken. Wij hebben samen opgeslagen vanmorgen Hosea 3, het derde hoofdstuk van de profetieën waar we al een aantal keren bij stil hebben mogen staan. En altijd weer opnieuw treft ons die liefde van u voor een ontrouw volk. U die Israël niet afschrijft, maar steeds weer opnieuw naar haar hart dingt. En heren, dat zal toch ook vanmorgen in de verkondiging weer naar voren mogen komen. Wilt u geven dat het ons troosten en raken mag? Wilt u geven, heren, dat we beseffen dat u nog steeds dezelfde bent? Bewogen met ons. Bewogen met onze zaligheid. Heren, wilt u met uw Heilige Geest werken in ons midden? Geef dat onze harten open zijn. En wilt u geven dat ook uw dienaar vanmorgen de woorden mag spreken die u wilt dat hij zal spreken. Als gemeente mogen we samen vanmorgen ook uw naam dankzeggen, heel in het bijzonder. Voor het feit dat broeder en zuster Beckerman van Gerestein van de Stationstraat 25 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. Ze hebben van de week dat met dankbaarheid mogen vieren. En uw naam komt ook alle eer en alle lof daarvoor toe. En we bidden ook, heren, of u hen nog vele jaren aan elkaar wilt verbinden, samen met hun kinderen. Gedenk ze in uw gunst, in uw genade. We zijn ook dankbaar dat onze zuster Klumpenaar Heuvelman weer thuis is uit het ziekenhuis. Ze is daar behandeld voor longproblemen. En wilt u haar in de komende tijd ook bijzonder omringen met uw trouwe zorg. U weet wat ze nodig heeft. We leggen haar in uw handen. We zijn ook zo dankbaar, heren, dat u in het midden van ons ook weer nieuw leven gaf. Peter en Anita Akkerman de Kruif, ze werden verblijd met de voorspoedige geboorte van hun dochter Teresa. Wat een wonder is dat toch. Altijd weer opnieuw. Nieuw leven. Het komt uit uw scheppershanden. En dan is ons hart verheugd, verrukt over uw daden. Heren, wilt u alles wel maken met het kleine kindje? Wilt u ook met Anita zijn? En wilt u geven dat ze ook de komende tijd onder uw zegen alles mogen ervaren wat ze behoeven? We dragen ze van harte aan u op. We willen vanmorgen ook onze zorgen en onze moeite u voorleggen. We bidden voor onze zuster van Apeldoorn die in de komende week naar het ziekenhuis zal moeten voor een knieoperatie. U weet wat ze nodig heeft. Wilt u met haar meegaan, de behandeling zegenen. Wilt u haar in alle opzichten nabij en goed zijn. Verblijd haar en ons door uw daden, heren. We verwachten het van u. We bidden voor onze zuster Drent, die zo onverwachts opgenomen moest worden in het ziekenhuis voor behandeling. Heren, gedenk ook haar. Zegen de behandeling. Wilt u ook met onze broeder zijn? Heren, u weet van de zorgen en de moeite in dit gezin. We leggen ze ook vanmorgen in uw handen. We denken ook aan allen die verdriet hebben en rouw kennen. En dan denken we heel in het bijzonder aan het gezin van Hans en Herma Rietma. De schoonvader van Hans en de opa van Hanneke en Elise overleden is. Heren, wat is dat toch altijd weer confronterend als we zo met het verlies van een geliefde worden, dat we daarmee worden geconfronteerd in ons leven. Wilt u ze troosten? Wilt u ze nabij zijn? Wilt u ze geven die steun die u ons alleen maar geven kunt? En zo komen we samen tot u. We verheffen onze harten tot u. En we belijden het ook vanmorgen, heren. U kunt ons alleen maar aanzien in uw genade. U kunt ons alleen maar zegenen op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En daarom alleen om zijnentwil. Amen. Psalm 80, daar gaan we drie verzen van zingen. Het eerste, het vijfde en ook het elfde vers. Psalm 80, Vers 1, 5 en 11 en Psalm 80 wordt wel eens een adventspsalm genoemd. Waarom? Omdat daarin zo heel nadrukkelijk het verlangen ook klinkt naar het licht van de Heere. Verschijn weer blinkend met uw licht. Dus het eerste, het vijfde en het elfde vers van Psalm 80. 1, 5 en 11. Het uitgangspunt is vanmorgen het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, Hosea 3. En dan met name dat laatste vers. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken. En David hun koning. Ze zullen zich in diep ontzag tot de Heere en zijn goedheid wenden. In later tijd. Als we naar de boodschap van dit gedeelte geluisterd hebben, zingen we uit Psalm 73, het 14e vers. Psalm 73, wie verre van u de weelde zoekt, die vergaat hier lang en die wordt vervloekt. Maar het is mij goed en mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Psalm 73, het laatste, dat is het 14e vers. Gemeente, een onbeantwoorde liefde, dat is een liefde van één kant. Dat kan soms gebeuren dat een jongen een oogje heeft op een meisje, maar dat het meisje hem eigenlijk niet ziet staan of eigenlijk meer nog helemaal niet eens ziet zitten. En andersom kan natuurlijk ook dat gebeuren dat een meisje een oogje heeft op een jongen, maar dat die jongen eigenlijk denkt, nou nee, dat is nou niet een meisje voor mij. En dat is dan verdrietig voor die ene die liefde heeft gekregen in zijn of in haar hart voor de ander. Maar dan zou je kunnen zeggen, het is verdrietig, maar dan komt er geen relatie. Maar het is erger wanneer mensen met elkaar getrouwd zijn. En als dan op een gegeven moment toch ook sprake is van de liefde die maar van één kant komt. Als de man toch niet meer zoveel van zijn vrouw houdt, of erger nog, helemaal niet meer van zijn vrouw houdt en daarom er ook maar eens een keer met een ander vandoor gaat. En het is natuurlijk vreselijk als een vrouw niet meer van haar man houdt en dan op een gegeven moment dan ook maar eens een keer vreemd gaat. Het is aan de orde van de dag in onze samenleving. Het is wat dat betreft heel gewoon in de Nederlandse samenleving. Als je nog eens een keer een gewoon blad leest, dan kom je dat eigenlijk op elke bladzijde zo'n beetje wel tegen. Dat mensen zo in het leven staan. Onbeantwoorde liefde. Liefde van één kant. Ik denk dat je zo de situatie kunt beschrijven die op dat moment toen Hosea profeet was aan de orde was in Israël. God had veel liefde voor zijn volk. God had zijn volk getrouwd. Hij noemt zich, hè, dat hebben we de vorige keer ook gezien, hij noemt zich de man van Israël. Ik ben haar man. Maar Israël, die beantwoordt die liefde niet. Die heeft de Heere niet lief. Die komt niet tot het dienen van hem. Die gaat andere goden nalopen. Die gaat de Baals dienen, moet u zich eens voorstellen. Dode afgoden, Baals. En al wat ze hebben aan geld en goed, al wat ze hebben aan aandacht en toewijding, het wordt allemaal gebracht aan de voeten van die Baal, van die afgoden. En dacht u dat de Heere dat niet zag? Ja, hij zag het. En hij was er verdrietig over. Hij was er op een gegeven moment ook boos over. En hij zegt, als het nou zo blijft met jullie, dan komt het niet goed. Dan zal ik uiteindelijk ook jullie naakt aan de dijk zetten. Maar de Heere laat het allemaal niet zomaar over zijn kant gaan. Hij laat, om zo te zeggen, Israël niet aan haar lot over en zegt niet van nou, dan zoek ik wel een ander volk. Nee, de Heere gaat er alles aan doen om dat volk toch weer tot zich te trekken. En dat lees je ook vanmorgen in dit gedeelte, Hosea 3. Alles wat in zijn vermogen ligt, gaat de Heere inzetten om dat volk tot zich te trekken, zodat dat volk weer tot hem gaat komen en zodat het volk ook haar hart weer aan hem gaat geven. En uiteindelijk zal dat er ook van komen. Want Hosea die mag het uiteindelijk ook profeteren. Er zal een tijd komen waarin de Israëlieten zich weer opnieuw zullen bekeren tot de Heere hun God. Er zal een tijd komen waarin ze David als hun koning begeren, dat ze weer verlangen naar de dagen van ouds. Er zal een tijd komen waarin ze in diep ontzag zich tot de Heere en zijn goedheid zullen wenden. De Heere zal uiteindelijk zijn volk toch tot zich trekken. Nou, we gaan het vanmorgen over dit gedeelte hebben. Hosea 3. En ik heb als thema gekozen Hosea's blijvende liefde voor zijn ontrouwe vrouw. Of Gods liefde voor zijn ontrouw volk. Hosea's blijvende liefde voor zijn ontrouwe vrouw. Of Gods liefde. Gods blijvende liefde voor zijn ontrouw volk. Dit derde hoofdstuk, gemeente, neemt u het er maar even bij. Dit derde hoofdstuk dat begint met een opdracht die de Heere aan Hosea geeft. Ga opnieuw, bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt. Dit zijn woorden van God aan het adres, zei ik al, van Hosea de profeet. En in het eerste hoofdstuk heb je al hetzelfde zo'n beetje gelezen, dat de profeet ook de opdracht krijgt om met een overspelige vrouw te gaan trouwen. En nu lees je het opnieuw. Nu lees je dat hij weer de opdracht krijgt. Ga opnieuw. Bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar ondanks dat toch overspel pleegt. Het is natuurlijk de vraag wat de bedoeling is van deze opdracht van God aan het adres van de profeet. Er is wel eens gezegd, nu krijgt hij opnieuw de opdracht om met een overspelige vrouw te trouwen, dus met een andere vrouw dan met Gomer, zijn eerste vrouw. He, ze zeggen van, nou kijk, die verklaring, die zeggen van, het wordt hier zo eigenlijk een beetje omschreven, dat hier niet bedoeld is Gomer, maar dat hier bedoeld is weer een andere vrouw die op dat moment ook overspel pleegt. En dat Hosea daar dan eigenlijk ook een relatie mee moet aangaan. Maar om heel eerlijk te zijn moet ik zeggen dat ik zelf daar eigenlijk helemaal niet zoveel van geloof. Dat Hosea weer opnieuw moet trouwen met een andere overspelige vrouw. Moet u zich eens indenken, als dat de waarheid zou zijn, de werkelijkheid zou zijn, dan zou Hosea moeten gaan trouwen met de vrouw van een ander. Nou, dat gaat natuurlijk wel heel erg ver. En daarom denk ik zelf, en niet alleen ik hoor, er zijn heel wat verklaarders die daar zo ook over denken, dat hij opnieuw de band moet aanhalen met zijn vrouw Gomer. Het gaat hier dus om dezelfde vrouw als in het eerste hoofdstuk, over die Gomer. Ja, de naam van Gomer wordt inderdaad in het derde hoofdstuk niet genoemd en dat kan soms een probleem opleveren dat je denkt van zou ze dan wel bedoeld zijn, maar toch, het is duidelijk uit het verband, het gaat hier om die eerste vrouw Gomer. Gomer die met hem getrouwd was, maar niet zoveel van hem moest hebben. Gomer die vreemd ging En men niet één keer, maar steeds weer opnieuw. Gomer, daar gaat het om. En de Heere zegt, je moet opnieuw de relatie aangaan met je eerste vrouw, met je overspelige vrouw, Gomer. Nou had hij natuurlijk al heel wat beleefd met die Gomer tot op dat moment. Hè? Hij had al heel wat moeten afzien met die Gomer. Hij heeft heel wat pijn en heel wat verdriet ervaren, de profeet. Want Gomer was niet een liefhebbende vrouw en Gomer was niet een zorgende moeder. Want Gomer was altijd maar weer op stap. En als Gomer een man ontmoette die naar haar keek, dan was ze helemaal verkocht. Dan nam ze niet zo nauw met de trouw. Dan ging ze met die man mee. En voor de kinderen had ze ook helemaal geen hart. Die moesten maar voor zichzelf zorgen. En als zij er niet was, dan moest Hosea er maar voor zorgen. Want Hosea was toch de vader. Hij had toch ook zijn verantwoordelijkheid voor de kinderen. Nou dan. Nee, deze Gomer had geen hart voor Hosea. Geen hart voor de kinderen. En ze hadden de drie, Jezreel en Lo-Ruhama en Lo-Ami. En als die kinderen dan eens vroegen aan vader, waar is moeder nou? Dan moest Hosea heel vaak zeggen, nou ik zou het niet weten waar moeder uit hangt. En als die kinderen zeiden van vader, wanneer komt moeder nou weer thuis? Dan moest hij zeggen, nou ik zou het ook niet weten, mijn lieve kinderen. Ik zou het echt niet weten waar moeder, wanneer moeder weer thuis komt. Het was, om zo te zeggen, één groot drama in dat gezin. Eén groot drama, omdat Gomer geen liefde had voor haar man en geen liefde had voor haar kinderen. En het was van kwaad tot erger gegaan. Want eerst kwam ze nog wel weer thuis nadat ze weer een slippertje gemaakt had. Maar op een gegeven moment dan kwam ze helemaal niet meer thuis. En Hosea wachtte en de kinderen die wachten en het duurde een dag of twee, drie. Maar Gomer was niet meer te bekennen en het duurde een week en niemand wist meer waar Gomer was. En ze was weg en ze bleef weg en... Toen bleek dus eigenlijk, om zo te zeggen, dat de band tussen Gomer en het gezin helemaal doorgesneden was. Die had zij doorgesneden. Ze had er afstand van genomen. Ze had haar intrek genomen in het huis van de zonde. Omdat de zonde intrek genomen had in haar hart. Een ontaarde vrouw en een ontaarde moeder. En de mensen in de straat die zeiden tegen Hosea, Hosea man, wees er maar blij om. Want met zo'n vrouw, daar heb je toch ook helemaal niks aan. Nou kun je weer wat rust krijgen. Nou kun je het gezin weer een beetje tot een stukje ordening brengen. En misschien is er ergens anders nog wel een betere vrouw voor je. Dat je daar weer meer opnieuw mee kunt beginnen. Nou, het zal wel niet makkelijk wezen. Maar het is misschien ook maar beter dat die Gomer nou weg is. Dat je daar nou van af bent, man. Maar voor Hosea lag het anders. Want Hosea hield van zijn vrouw Gomer, ondanks alles. En Hosea kon haar maar niet uit zijn hart bannen. Hij wilde haar niet loslaten, ook al liet zij hem wel los. Ik las ergens en vond ik een hele mooie uitspraak. Zijn liefde voor haar ging zelfs dwars door de muren van de ontrouw heen. Nou, dat is inderdaad echte liefde. Liefde die niet met het verstand helemaal te berekenen en na te volgen is, maar die vanuit het hart komt en die sterk is en die geweldige eigenschappen heeft. Zelfs dwars door de muren van de ontrouw heen bleef Hosea van der houden. Nou, dat is nou, gemeente, zo'n beetje de situatie waarin de Heere dan in... hoofdstuk 3 tegen hem zegt, tegen Hosea zegt, je moet opnieuw je vrouw gaan beminnen, tot je gaan nemen, je vrouw van wie je houdt, maar die op dit moment overspel pleegt. Je moet je vrouw weer terug gaan halen, Hosea. Nou, dat betekent heel praktisch voor de man dat hij op zoek moet. En dan zie je hem inderdaad op een gegeven moment, zie je hem overal in de stad, zie je hem in de donkere en in de duistere straten. En je ziet hem hier eens in een cafeetje aankloppen. Hebben jullie Gomer ook gezien? Is Gomer hier ook geweest? En op een gegeven moment dan is hij zelfs in het huis van de zonde. En daar vraagt hij het ook. Hebben jullie Gomer misschien hier gezien? En zo speurt hij maar rond in cafés en in bordelen. En hij informeert overal of Gomer er misschien ook geweest is. En waar ze weten waar ze op dit moment dan uithangt. Een aandoenlijk beeld. De profeet die door Jeruzalem gaat. En die zo probeert om zijn vrouw, zijn overspelige vrouw, weer terug te vinden. Kun je het indenken? Maar het is een even hartverscheurend beeld wat die Gomer laat zien. Dat ze dus zozeer ontaard is dat ze geen liefde meer voor haar man en voor haar kinderen en voor haar gezin heeft. En dat ze dus helemaal opgaat in dat wereldse leven en dat ze daar eigenlijk ook haar hart in heeft gelegd. En dat ze haar lichaam verkoopt aan ieder die het maar hebben wil. Het zijn twee indringende beelden die in hoofdstuk 3 naar ons toe komen. Gomer die ontaard is. En Hosea die met zoveel liefde in zijn hart toch blijft zoeken naar zijn ontrouwe vrouw. En nou zijn die beide beelden, maar dat hadden we natuurlijk al lang begrepen, want we hebben ook de voorgaande hoofdstukken met elkaar doorgenomen. Nou zijn die twee beelden, die zijn nou eigenlijk een afspiegeling van hoe of de Heere tegenover zijn volk Israël staat. Die Gomer. Dat is nou die Israëlitische man die naar de Baal gaat en daar al het koren voor zijn altaar neerlegt. Die Gomer, dat is nou die Israëlitische vrouw die met haar kinderen niet meer de Heere aanroept, maar zegt: Baal, zegen ons. Israël is niet meer te vinden in de heiligdommen van haar God. Offert ook niet meer de gaven die God gaf terug aan de Heer. Het hart ligt niet meer bij de man in de hemel. Ondanks al zijn liefdevolle zorg, ondanks al zijn trouw die hij aan haar bewezen heeft, Israël ver van huis in geestelijk opzicht, net zoals die Gomer. Gomer, beeld van Israël. Kijk, zo kan het dus gaan in een verbondsrelatie. Zo kan het dus blijkbaar gaan ook in de verbondsgemeente van de Heer. Dat de Heere wel al zijn liefde en zelfs zijn verbond met ons sloot, maar dat ons hart niet bij hem ligt en dat ons hart ligt bij de dingen van beneden, bij de dingen van de zonde zelfs. Zo kan dat dus kennelijk gaan, hè? Dat wij mensen wel onder de zegen van de Heere mogen leven, hè? In verbondsmatige zin, maar dat we toch totaal niets met de Heere onze God hebben. En dan is vanmorgen natuurlijk wel de hele indringende vraag, hoe heeft dat nou in ons leven? En er is vanmorgen natuurlijk ook best wel de indringende vraag naar onze jongeren toe. Niet alleen maar naar onze jongeren hoor, maar ook naar onze jongeren. Hoe ligt dat nou jou in jouw leven? Waar ligt nou ons hart? Is de Heere werkelijk degene die ons hart mag hebben? En zijn we al vertederd door zijn liefde voor ons? Hebben we dat al in de gaten gekregen? Hoeveel liefde de Heere ook aan ons getoond heeft en nog steeds weer toont? Dat hij zelfs zijn eigen lieve zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons overgegeven heeft. Dat hij alles zou dragen wat wij niet kunnen dragen. Waar ligt ons hart? Als je nou vanmorgen Hosea 3 zo leest en dat op je af laat komen en naar die Gomer kijkt. En als je dan realiseert dat dat dus kennelijk in de verbondsgemeente kan gaan gebeuren. Dan is dat toch wel heel ernstig en dan is dat ook wel heel aangrijpend. En dan komen er wel heel wat vragen ook naar ons van vandaag toe. Hoe is het met jou? Maar in dit beeld van Hosea en Gomer zien we ook die zoekende Heer. Die Hosea die die straten doorgaat en overal vraagt, en waar is die Gomer nou? Dat is de Heer die op zoek is naar zijn kinderen. Dat is de Heer die op zoek is naar zijn bruidsgemeente. Dat is nou de Heer die steeds maar weer opnieuw lokt en aanroept en uitnodigt en zegt, ach, is dit nou het leven wat je eigenlijk wilt hebben? Is dit nou een goed leven wat je nou ook beleeft en waar je nou heel je hart aan geeft? Kun je daar nou werkelijk gelukkig in zijn? En de Heer die steeds maar weer opnieuw je onder, niet om zo te zeggen, onder een scherpe dreiging stelt, maar wel onder een toch ook een spiegel stelt en zegt, zou dit nou werkelijk het leven zijn dat er te leven valt buiten mij in deze wereld? Is dat nou waar je werkelijk de vervulling van je bestaan in kunt vinden? Zeg dat nou eens. De Heere die lokt en die nodigt en op de zoektocht is naar het hart van ons mensen. Hij neemt geen genoegen met wat uiterlijkheden, maar zegt, mag ik nou je hart eens hebben? En als je dan zo vanmorgen hier dit hoofdstuk zo leest, gemeente, hè, dan zie je die Gomer, die zie je daar in die wereldse tenten, hè. En dan zie je daar die Hosea die op zoek is en op een gegeven moment dan vindt hij haar. En dan vindt hij haar inderdaad in een hoerenkast. En dan wil hij graag dat ze meegaat en dan wil ze zelf ook wel mee, want ze blijkt niet zo gelukkig te wezen. Ze heeft om zo te zeggen daar op dat moment in die omstandigheden ook al wel ontdekt, hè, dat het leven buiten het huwelijk met Hosea, dat dat eigenlijk niet zoveel te bieden heeft. Maar dan kan ze niet zomaar mee. Dan kan ze niet zomaar zeggen, Hosea, nou ga ik weer met jou terug naar huis, man. Maar dan moet ze eerst worden losgekocht. Want die bordeelhouder die heeft geld voor haar neergeteld en die verdient geld aan deze Gomer. En die wil zijn inkomstenbron niet zomaar prijsgeven. Ja, natuurlijk, ze mag wel mee, want wat geeft hij nou om een zo'n vrouw, er zijn er wel meer. Maar dan moet Hosea eerst wel betalen, dan moet ze losgekocht worden. En wat is de prijs die er betaald moet worden? Nou, er staat 15 zilverstukken, vers 2, en al anderhalve gomer gerst. En als je dat nou bij elkaar neemt, dan zijn dat 30 zilverstukken, en dat is precies de prijs die betaald moest worden voor de loskoping van een slaaf. En zo laat dit detail hier in Hosea 3 ons zien dat het leven in de zonde, dat dat uiteindelijk uitloopt op een slavernij. Je kunt je vrijheid zoeken buiten de Here, buiten de geboden van God en denken, nou, ik heb nergens wat mee te stellen en ze zoeken het maar uit en God acht is ver. Maar je komt uiteindelijk vast te zitten. En je wordt een slaaf van de zonde. Je wordt een slaaf van de dingen die je naar de ondergang leiden. Want buiten God is er geen vrijheid te ontvangen en te beleven. Hoe raar of dat ook klinkt, de ware vrijheid is alleen in het dienen van de Here en in het houden van zijn geboden. En daar is die Gomer nou achter gekomen. Want als Hosea haar daar zo aantreft, hè, dan heeft ze, om zo te zeggen, in de gaten dat ze aan alle kanten vastzit. Ze moet losgekocht worden. Ze is een slavin geworden. Het leven in de zonde. Hoe bitter. Hoe donker. Hoe uitzichtsloos. En dat is ook iets wat we dus vanmorgen in dit gedeelte heel nadrukkelijk hier lezen. Ik zou het tegen iedereen zo willen zeggen. Hè, ook tegen de jongeren. Hè, kijk nou eens waar het leven in de zonde op uitloopt. Hè. En als hij dan die prijs betaald heeft van 15 zilverstukken en anderhalve homer gerst. Hè, dan komt ze weer thuis, ja. En dan moet er gepraat worden, natuurlijk moet er dan gepraat worden, want de dingen die gebeurd zijn, dat zijn geen kleinigheden. En dan zegt de profeet tegen haar, je moet eerst maar eens een aantal dagen in de afzondering zitten. En denk erom dat je nou niet weer de benen neemt. Je moet eerst maar eens een aantal dagen rustig op je kamer zitten en maar eens overdenken waar je mee bezig bent geweest en wat er in je hart eigenlijk allemaal omgegaan is en wat je daadwerkelijk ook gedaan hebt. En waarom moet ze daar in die afzondering zitten? Niet alleen om haar zonden te overdenken, niet alleen om zo te zeggen erachter te komen waar ze verkeerd in gehandeld heeft, maar ze moet ook daar in die afzondering moet ze gaan ontdekken dat er eigenlijk maar één is die werkelijk haar liefde waard is, namelijk haar eigen man, namelijk Hosea, die ondanks al haar ontrouw toch weer naar haar gezocht heeft en die ondanks al haar verzet tegen hem toch bereid was om 30 zilverstukken op het kleed te leggen om haar vrij te kopen. Daar gaat het om. De liefde moet weer hersteld worden. De liefde van Hosea is er. Maar nou moet de liefde van Gomer voor Hosea er ook nog weer komen. En daarom nou die afzondering. Daarom nou een aantal dagen staat er. Niet hoeveel, maar veel dagen wel. Hè, moet ze in de afzondering leven. En dan blijkt dat ook weer een beeld te zijn van wat de Heere aan zijn volk duidelijk wil maken. En dat lezen we dan in vers 4 en vers 5. Zoals dan die Gomer een aantal dagen daar in die afzondering moet blijven, zo zullen de Israëlieten veel dagen zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en zonder afgodsbeelden zijn. Zo zal de Heere ervoor zorgen dat er geen overheid, maar ook geen godsdienst is voor Israël. Dat betekent, ze zal, om zo te zeggen, uit haar land verdreven worden. Ze zal gebracht worden in het land van de ballingschap. Ze zal in de Assyrische ballingschap moeten verblijven. En dan is er alleen maar gehoorzaamheid mogelijk. Dan is er alleen maar bezinning mogelijk. Dan kan Israël niet zichzelf zijn. Dan is ze onder de druk van de ballingschap. Zonder koning en zonder vorst, zonder offer, zonder gewijde steen, zonder efod en zonder afgodsbeelden. De Heere zal ze brengen in de woestijn. Zal ze brengen in de afzondering waarin ze tot zichzelf komt. En dan moet ze inderdaad erkennen dat het aan haar ligt. Dan moeten de zonden, om zo te zeggen, indachtig worden. Dan moet ze erkennen, het ligt allemaal aan mij. Ik heb de verkeerde keuzes gemaakt. Ik heb gezondigd. En daarna, en dat is dan het vijfde vers, daarna zullen ze zich bekeren. Daarna zullen ze de Heere hun God zoeken. Ze zullen in diep ontzag zich wenden tot hem en zijn goedheid. Dan zullen ze, om zo te zeggen, net als die jongen, die jongste zoon in de gelijkenis van die verloren zoon, die op een gegeven moment dan achter de varkens trogen tot de ontdekking komt dat het leven buiten zijn vader geen leven is. Dan gaat die jongen, die gaat op een gegeven moment naar zijn vader terug. En hoe komt hij dan bij zijn vader? Dan komt hij eigenlijk met nou, wij zeggen dan hangende pootjes. Dan komt hij daar en zegt, vader, ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Ik heb het allemaal verbeurd. Ik heb het allemaal verzondigd. En zo zullen ze zich in diep ontzag ook weer tot de Heere en zijn goedheid wenden. Er komt een tijd, zegt de profeet, waarop Israël weer komt om de Heere hun God werkelijk te zoeken. Dan zal dat inderdaad gebeuren met erkenning van zonde. Zal het inderdaad gebeuren met erkenning van wij hebben het, wij zijn het niet waard dat u naar ons omziet. En toch de goedheid van de Heere, die nodigt hen, die trekt hen. Dat is de grond waarom ze durven komen. God die zijn goedheid toch ondanks hun ontrouw aan hen zal bewijzen. En nou heb ik één ding nog niet benadrukt wat in dit vers ook staat. En dat is, ze zullen niet alleen God zoeken, maar ze zullen ook David hun koning zoeken. Je zou er zomaar overheen lezen. Nou was David natuurlijk al 3 eeuwen geleden koning. En toch zullen ze naar David hun koning zoeken. Ze wisten van een belofte die God had gegeven. Uit het huis van David zal toch weer een koning gaan komen die gerechtigheid zal gaan brengen. Er zal een koning uit dat huis van David komen. Ze wisten het, in wie alles te vinden is wat we nodig hebben. Vergeving, vernieuwing, werkelijk leven in de ruimste zin van het woord. En daar zouden ze dan ook weer naar gaan verlangen. Naar die grote Davids zoon, die Messias. Hè? Waarvan wij mogen weten dat hij gekomen is. Want in het Oude Testament verwachtte men de komst. Maar wij die in het Nieuwe Testamentische tijd leven, mogen terugzien op zijn komst. David, de grote Davids zoon, hij is gekomen. Zijn naam is de Heere Jezus Christus. En blijkbaar ging het toen ook om hem. En vandaag gaat het ook om hem. Tot de Heere komen, dat betekent Christus leren kennen. En alles van de Zoon van God, de grote koning, ook verwacht. Dan je weer onder zijn heerschappij gaan scharen en zeggen, u bent mijn koning en mijn God. En dan wil je niet meer leven in de zonde, ook al blijf je dan wel een zondaar. Maar je wilt niet meer leven in die zonde. Je wilt niet als die gomer in de wereldse dingen opgaan. Maar je wilt zijn waar hij is. Jouw koning, de Heere jouw God. Mag ik dan vanmorgen zo tot slot van onze overdenking met elkaar eens vragen of dat al de werkelijkheid in ons leven is. Dat we ervan af weten dat we ons tot de Heere en zijn goedheid hebben leren wenden. En dat we inderdaad ook die grote Davidszoon, de Heere Jezus Christus, kennen als onze koning, onze zaligmaker, als onze Heer en onze God. En dat we zeggen, en het is zo goed om hem te dienen. En ik wil niet meer buiten hem leven. En zo hebben we dan vanmorgen samen stilgestaan bij Hosea 3. Ook weer een aangrijpende boodschap. Waarin de zonde van mensen ook binnen de verbondsrelatie eerlijk wordt getekend. Maar waarin vooral naar voren komt die blijvende liefde van de Heere voor een ontrouw volk. Amen. Laten we samen danken en bidden. Ook vanmorgen hebben we samen een gedeelte uit die oude profetieën van Hosea mogen beluisteren. En de boodschap was aangrijpend. Zo kan het dus kennelijk gaan binnen de verbondsgemeente. Als die Gomer, die u de rug toekeert, als die Gomer die niets met u en met uw geboden heeft, die haar hart aan de zonde verpandt, maar wel tot de ontdekking komt dat het een weg is van slavernij, van gebondenheid. Heere, het is tot onze waarschuwing toch ook in de schriften opgenomen. Maar anderzijds ook dat beeld van de profeet die in uw naam dan ook die vrouw moet opzoeken en dan ook tot in de kroegen moet gaan en tot in de bordelen moet gaan om ze te vinden. En die haar zelfs los moet kopen, maar die het allemaal ervoor over heeft. En dat is nou het beeld van u, Heer. Die ons als ontrouwe mensen zoekt. Die zelfs ook alles tot loskoping van ons leven heeft gegeven in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Heere, dat dat ons hart werkelijk raken mag. En dat het ons voor het eerst of voor de zoveelste keer ook mag brengen tot die toewijding aan u. Die toewijding die het werkelijk beleeft, wat we samen ook gezongen hebben. Met de dichter van Psalm 73. Mee, het is mij goed, het is mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. We zeggen u naam dank, Heren, dat we zo vanmorgen ook weer in alle rust bij elkaar mochten zijn. De schriften weer mochten openen. En wilt u ons ook verder nog een goede dag geven en ook vanmiddag opnieuw bij elkaar doen zijn om opnieuw de schriften te openen. Om te horen wat u tot ons te zeggen heeft. Gedenk ons in uw gunst en zie ons aan in uw barmhartigheid. Om Jezus Christus willen. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 89, het derde en ook het vierde vers. Dus Psalm 89 en daarvan het derde en ook het vierde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. En God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. En vooraf mogen we onze gaven geven, kerkelijke kas, zendingskas en straks bij de uitgang voor het bouwfonds. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en ook met jullie allen. Amen.